weet iemand nog wat het onderwerp zou worden voor vandaag? Herinneren we het nog? Waar we de vorige keer mee zijn afgesloten. We waren bezig met de parousia, klopt. De wederkomst van de toekomende
toren.
De toekomende toren hadden we gezegd, ja. Ja, klopt, ja. De
toekomende.
Ja. Ja, we waren vorige keer min of meer geëindigd met 1 Thessalonicense 5. Dat stond ook in het kader van de parousia. En vers 9 zegt ons dan, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaand ook ander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Behalve dat het dat die toren ook iets met de parousia te maken heeft. Het eindigt ook het gedeelte waarmee Paulus begon is in Romeinen, of sorry, in 1 Thessalonicense 4. Dan zegt hij, vertroost elkaar met deze woorden, vers 18. En dat vertroosten, dat is hetzelfde als het vermanen in vers 11. Daarom vermaan elkaar en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Ja, dus die 1 Thessalonicense 4, het eind, en 1 Thessalonicense 5, vers 10, die wordt als het ware door dat woord vermanen, vertroosten, aan elkaar gekoppeld.
Bemoedigen,
ja. Ja. Aansporen.
Het is zijn.
Ja. Gaan we nu niet over hebben, over de vertaling van het woord. Maar het wordt inderdaad verschillend vertaald. En beide correct. De toren van God. Ik denk dat zelf dat er heel veel misverstand over bestaat. Gewoon vanuit de Bijbel. En dat misverstand leeft denk ik ook nog steeds een beetje door in mij. Ik zeg niet dat ik gewoon een heleboel antwoorden ga geven, of dat ik de oplossing geef voor een heleboel Bijbelteksten. Maar ook de toren van God, die staat in een context, in een kader. Het hoort ergens bij. Gewoon dat hele idee dat we een God hebben die altijd toornig is, continu torend over de zonde. Die continu een God voor wie je bang moet zijn als je sterft, omdat je dan voor eeuwig zijn toren zal gaan ervaren of iets dergelijks. Volgens mij is dat een verkeerd beeld. Wat je onder andere gekregen zou kunnen hebben door bijvoorbeeld 1 Thessalonicense 5, maar ook 2 Thessalonicense 1 te lezen. En dan even te vergeten dat dat Paulus vanuit een bepaald raamwerk denkt en zijn woorden ook gebruikt in het licht van de Tenach, ja, dus het Oude Testament. Dus als we zometeen ook weer schrift met schrift gaan vergelijken, ook bijvoorbeeld Romeinen 1, daar gaan we zometeen nog even naar kijken, en eerst in de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Natuurlijk zit er, als je die brieven leest, er zitten heel veel jaren tussen. En dan zeg je, van, ja, is dat nog wel eerlijk om dan schrift met schrift te gaan vergelijken? Want Paulus die schreef die Romeinenbrief, nou, wat zal het zijn, een jaar of 20 later dan zijn brief aan de Thessalonicenzen. Maar Paulus die was helemaal doortrokken van de Tenach, de woorden van de Tenach. En als hij het heeft over de toren van God, dan heeft hij daar een beeld bij. En dat was, terwijl die Romeinen schreef, niet anders geworden dan toen die Thessalonicenzen schreef. Ja, en we moeten dus, als we die brieven van Paulus lezen, ook in elk geval een klein beetje een idee hebben hoe daarover gedacht werd. Nou, daar gaan we vandaag een beginnetje aan maken. Dat kan nooit in één Bijbelstudie. Dus daar gaan we dan een volgende keer mee verder. Maar het uitgangspunt was dan dus die parousia, omdat we daar dus ook die toren tegenkomen. De wederkomst. We begonnen de parousia naar aanleiding van Noach. En eigenlijk kunnen we de toren van God ook weer plaatsen in het kader van Noach. En dat is Jesaja 54. Dus dat gedeelte, Jesaja 54, wilde ik eerst met elkaar gaan lezen. Om ook deze Bijbelstudie te openen met een stuk uit de Bijbel. Jesaja 54. Daar ga ik vandaag verder niet heel veel mee doen. Maar ook daar, Jesaja 54, komen we de naam van Noach tegen. En wel goed om eventjes te kijken wat hij daar zegt. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. Even je hand op de Bijbelverwijzingen leggen. Niet spieken. Waar haalt Paulus deze tekst aan?
Romeinen 9, toch?
Nee, niet Romeinen 9. Gelaten, ja. Klopt, ja. Weet je ook nog waar? Gelaten 4. En daar heeft hij het over het Jeruzalem dat boven is. In die context staat deze tekst. Dus het gaat hier over Jeruzalem. Jeruzalem wordt aangesproken. Dat is de onvruchtbare. Het Jeruzalem onder de wet, zou ik maar zeggen. Ja, en zo haalt Paulus deze tekst aan. Maak de plaats van uw tenten wijd. En dat men de gordijnen uw woningen uitbreidt. Verhinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Ja, dat is het vervolg er zijn rijke beloftes voor Jeruzalem. Ja, dat zien we dan ook. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven. En ze zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood. Want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte van uw jonkheid vergeten en de smaad van uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. En de Heilige van Israël is uw verlosser. Hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en een bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Hier heb je inderdaad Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet op u toornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal op u op saffieren grondvesten. Ja, hier zie je dat het over de stad gaat. Ja, het grondvesten. Uw stenen. Ja, de stad wordt opgebouwd uit stenen. En uw glasvensters zal ik kristallijnen maken. En uw poorten. Ja, dus de stadspoorten. Van robijnsteunen. En uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen, dus de kinderen van Jeruzalem, zullen van de Heere geleerd zijn en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden. Dat woord gerechtigheid is weer een belangrijke. Ja, tzedekah. Wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen. En verre van verschrikking, want ze zal tot u niet naken. Ziet, ze zullen zich zeker vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voorbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erf der knechten des Heren. En hun ongerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. Het is de gerechtigheid van de kinderen van Jeruzalem, die is uit God. Ja, uit hem gegeven. Nou, daar zullen we het vandaag ook nog over hebben. Dus over wie gaat die toren hier, waar hier over gesproken wordt, dat toornen van God. Over de kinderen van Jeruzalem, ja, over de stad. Dus, maar is dat een eeuwige toren, een toren die altijd zal blijven? Nou, dat wordt hier duidelijk weersproken in elk geval. Ja, want de Heer zegt, ik ga me wel over u ontfermen, want ik ben uw verlosser. Maar die ontferming, die gaat wel met recht, door gerechtigheid. En dat is een gerechtigheid uit God. De eerste keer, daar gaan we later nog verder over hebben, maar het is wel belangrijk om eventjes in je hoofd te hebben. De eerste keer dat de Bijbel spreekt over de toren des Heren, dat is niet bijvoorbeeld na de val in het paradijs. Niet over Adam, niet over de nakomelingen van Adam. Je ziet het zelfs niet, dat woord, bij de zondvloed. De toren des Heren. Nou, zelfs nog iets eerder. Het is wel veelzeggend. Dat is over Mozes. Mozes was de eerste die te maken kreeg met de toren des Heren. Althans, in de Bijbel, zoals het geschreven staat. In Exodus 4, vers 12. En toen hij ongehoorzaam was. Dus de uitverkorene Mozes. Ja, Mozes was een uitverkoren persoon. Om Israël te gaan verlossen. Die liep een beetje tegen de Heren te murmureren. Van ja, u heeft gewoon de verkeerde gekozen, zei Mozes. U doet gewoon niet goed. Ja, Exodus 4. Vers 14 inderdaad, ja. Ja, maar even de context. Vers 8 bijvoorbeeld. Zal geschieden, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen zullen. Zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. Ja, dus de Heer geeft Mozes tekenen mee. Van, nou, als ze je nou niet geloven, dan kun je twee tekenen doen. Vers 9 ook. En het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen. Zo neem van de wateren van de rivier en giet ze op het droge. Ze zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, diezelfde zullen tot bloed worden op het droge. En toen zei Mozes tot de Heere, och Heere, ik ben geen man wel ter tale, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af, toen gij tot uw knecht gesproken hebt. Want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Nou, en dat wekt Gods toren op. Dat is eigenlijk ook wel ironisch, want Mozes die krijgt dus, die is bang dat de Egyptenaren hem niet zullen geloven, en dat Farao hem niet zal geloven. En dan krijgt hij die twee tekenen mee. Maar ondertussen staat hij zoveel redenen op te noemen, dat hij bang is dat de Egyptenaren hem niet zullen geloven. Eigenlijk gelooft hij de Heer gewoon niet. Ja, hij wordt verkoren, maar hij gelooft gewoon niet dat een goede keuze is. En dan kunnen we zeggen, van, ja, dat is een soort van bescheidenheid van Mozes. Maar eigenlijk was hij gewoon heel, heel onwillig en ongelovig. En terecht, zie je dan, ja, toen ontstak de toren des Heren over Mozes. En inderdaad, wat jij net zei, Annelies, verder vind je ook die toren des Heren over het volk Israël. Dus bij het gegoten kalf. Ja, dan zie je ook die toren des Heren over Israël, zijn uitverkoren volk. Dus het lijkt erop dat zeker die eerste paar keren dat de toren des Heren wordt genoemd, dat die gaat over het uitverkoren volk en over Mozes, de uitverkorene. Als ze niet doen wat de Heren van ze vraagt. We zullen dat een volgende keer gewoon wat verder uitdiepen en wat systematisch naar bekijken. Maar het is wel goed om alvast een beetje in je hoofd te hebben van dat dus die toren des Heren, waar je die voor het eerst tegenkomt, over Mozes notabene, op wie Israël zo prat ging. En over Israël, wat direct na het geven van die stenen tafelen, dat ze een afgodsbeeld bouwen. En dat je dan ziet dat de toren des Heren over hun ontbrandt. Over zijn uitverkoren. Dus niks over de heidenen, niks over de Egyptenaren, niks over wie dan ook. Nee, die toren des Heren, die was kennelijk gericht tegen zijn uitverkorenen. Die ongehoorzaam aan hem waren en die zijn stem niet wilden horen. Eén Thessalonicense, daar kwamen we net die toren tegen. Want daar staat de toren van God tegenover de zaligheid, de soteria. Toren is trouwens het woord orge in het Grieks. En de zaligheid is soteria. Een soter, dat is een verlosser, een bevrijder, een zaligmaker. En de soteria, dat is dan de zaligheid. Dat is ook een interessant woord om eens te onderzoeken trouwens. De zaligheid, wat is dat nou eigenlijk? Maar dat lijkt in elk geval in die brieven van Paulus over een bedeling of over een bepaalde tijd te gaan. Die wordt geopenbaard. Nou, Paulus heeft dat woord orge, toren, al een keer eerder gebruikt in dezezelfde brief. En dat is in hoofdstuk 2. En ook weer heel veelzeggend. Hoofdstuk 2. Daar prijst Paulus de Thessalonicenzen dat ze het woord van God hebben aangenomen. En standvastig staan. In alle omstandigheden waarin ze zijn. Ze houden vast aan dat woord. Ze hebben dat van Paulus aangenomen. Vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, dat gij aangenomen hebt, niet als de mensenwoord, maar zoals het waarlijk is, als Gods woord. Dat ook werkt in u die gelooft. Mensen die aan ons vragen van, hoe zit dat nou met de Bijbel? Nou, Paulus die sprak Gods woord. Dat zegt hij zelf. Hoef je niet te bewijzen. Hoef je alleen maar op deze tekst te wijzen. Ja, dat is Gods woord. Punt. Moet je ook geen discussies over voeren met allerlei wetenschappelijke discussies. Want die win je toch niet. Die verlies je altijd alleen maar. De enige kracht om aan te zeggen van het is Gods woord is vers 13. Ja, maar daar hebben we het vandaag natuurlijk helemaal niet over. Sorry dat ik een beetje uit zit te wijden weer. Want gij broeders zijt navolgers geworden van de gemeente van God, die in Judea zijn, in Christus Jezus, terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, zoals zij van de Joden, die ook gedood hebben de Heer Jezus en hun eigen profeten en ons hebben vervolgd en goden niet behagen en alle mensen tegen zijn en verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat ze zalig mochten worden. Opdat zij te alle tijd hun zonde vervullen zouden. En de toren is over hen gekomen tot het einde toe. Over wie is nou die toren gekomen?
De ongehoorzame Joden.
Zij die verhinderen dat het woord van God gesproken wordt tot de heidenen. Over hun, zegt Paulus, in deze is de toren gekomen. De toren van God. Paulus gebruikt nog een keer de toren in deze eerste brief aan de Thessalonicenzen. En dat is aan het eind van hoofdstuk 1. Opnieuw prijst Paulus die Thessalonicenzen over hun geloof. Dat zie je in vers 8. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van noden hebben iets daarvan te spreken. Ja, Paulus was gewoon heel trots op deze Thessalonicenzen. Hij was blij met deze kleine gemeente die zo standvastig stond. En dan vers 9, want ze zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, een uitzien naar de parousia, die hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toren. Dus dat een toren die nog geopenbaard zou worden, die nog komen ging. De toekomende toren, daar gaat ons een lampje branden, denk ik. Wie had het ook over de toekomende toren?
Johannes de Doper.
En tegen wie sprak Johannes de Doper over de toekomende toren? De schriftgeleerden die tot zijn doop kwamen. Laat ik maar eventjes erbij pakken, Matthäus 3. Dus wat betekent dat als Johannes gewoon tegen die Joden kon spreken over de toekomende toren? Ja, het was bekend. Dat was gewoon een bekende term, de toren van God. En de toekomende toren. Ze wisten ervan. En Johannes die zegt dan ook van waarom komen jullie eigenlijk tot mijn doop? Dat is Matthäus 3. Vanaf vers 5. Ja, heel Jeruzalem en heel Judea en het hele land rondom de Jordaan, die ging naar Johannes luisteren. Ja, uit alle dorpen en steden gingen ze naar Johannes toe om te kijken van wat gebeurt hier allemaal. Want daar stond opeens zo'n profeet. Een profeet zoals Elia. Nou, er gebeurde iets groots. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. En ook de fariseeën en de sadduceeën, die kwamen natuurlijk niet om gedoopt te worden. Die kwamen om eens eventjes te kijken van wat is hier aan de hand. Om gewoon hun kritiek te uiten. Maar Johannes die zag ze en Johannes ziende velen van de fariseeën en sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen. Gij adderen gebroedsel, wie heeft u aangewezen te vluchten van de toekomende toren? Breng vruchten voort de bekering waardig. Ga nou eerst maar eens doen wat het woord van de Heer zegt. En kom dan tot mijn doop. Ja, eerst bekering en dan kun je gedoopt worden. Dat is de toekomende toren. En dat is dus iets wat gesproken is tot Israël. Voor Israël, nou ja, tussen aanhalingstekens bedoeld was. En waar Johannes over sprak en mee dreigde. Dat is die toekomende toren. En zij die geloofden, en nu dus ook onder die Thessalonicenzen, van wie het merendeel waarschijnlijk nog Joden waren, want Paulus die was naar de... het merendeel, dat wil ik niet zeggen. Nee, hij spreekt tot heidenen, sorry. Maar onder wie ook Joden waren, nu een combinatie van Joden en heidenen, Thessalonicenzen, ja, die waren verlost, bevrijd van de toekomende toren, omdat zij dat woord van God hadden aangenomen. En die Thessalonicenzen, die waren daar, zoals we al eerder hebben gezien, die waren daar nogal mee bezig met die parousia. Ze waren daar ook een klein beetje verkeerd mee bezig. Want zij dachten dat de dag des Heren al gaande was. Om die reden schrijft Paulus zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen. Ja, van dat tweede hoofdstuk dat begint van wij bidden u broeders door de toekomst, de parousia van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastig bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus, er staat in de Griekse tekst, de kritische tekst, er staat de dag des Heren, dat die aanstaande zou zijn. Of dat hij er al aanwezig was, dat de dag des Heer al gaande was. Dat is wat zij geloofden. Hoofdstuk 1 staat ook in die context. Ik lees vanaf vers 3. Wij moeten God te alle tijd danken over uw broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, zeer groeit. En dat de liefde van een ieder van u allen jegens elkaar overvloedig wordt. Alzo dat wij zelf van u roemen in de gemeente Gods over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk van God, voor het welk gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden voor degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring, de apocalyps van de Heer Jezus, van de hemel met de engelen zijn kracht. Ja, dat is die openbaring, de openbaring van Jezus Christus, is het Bijbelboek openbaring, de inhoud daarvan. Met vlammend vuur, wraakdoende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen straf lijden, het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid van zijn sterkte, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Het gaat hier over wraak. Over wie? Over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. En als je over hoofdstuk 2 verder leest, dan zie je dat het gaat over degene die de leugen geloven, die verleid worden door de leugen en de waarheid niet aannemen. De wraak is er ook weer zo een. Wraakdoende. Er is in Lucas is een bijzonder gedeelte wanneer de Heer Jezus Christus zelf in een synagoge de Bijbel opendoet en die Bijbel gaat lezen. En dan blijkt dat hij zit te lezen in Jesaja 61. En dat zie je in Lucas 4. En het gaan we dus even over de wraak waar we net over lazen. Die dus in relatie staat tot die toren. In Lucas 4. Vers 16. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge. En stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te preken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar weergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. Dat is ook logisch, hij had een stuk uit de profeet Jesaja gelezen en iedereen zit nu te wachten van wat gaat hij nu zeggen. En dan zegt hij, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dan moet je Jesaja 61 er natuurlijk even bij pakken. En dan zie je dat hij het niet af lijkt te maken. Ja, Jesaja 61. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag van de wraak van onze God. Maar die dag van die wraak van onze God, die noemt de Heer Jezus niet als hij er zit te lezen. Juist op dat moment gaat die boekrol weer dicht. En dat gedeelte tot aan die dag van de wraak des Heren, daarvan zegt de Heer, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dan kun je natuurlijk zeggen, van ja, maar hij bedoelde ook de rest ervan. En misschien heeft hij wel meer gelezen. Ja, ik denk het niet. Ik denk dat hij echt in het midden van die zin is gestopt en zijn boekrol heeft toegesloten. Waarom denk ik dat? Nou, als je een heel eind verder in Lucas kijkt, dan zie je best iets opmerkelijk. Lucas 22. Sorry, Lucas 21. Lucas 21. Daar zie je vanaf vers 20 die dagen waar we het de vorige keer over gehad hebben, voorafgaande aan de parousia. De dagen van de grote verdrukking. Ja, maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen, en die in het midden daarvan zijn, dat zij daaruit trekken, en die op het veld zijn, dat zij daarin niet komen. Dat zijn de woorden van Matthäus 24 ook, hè? Over de parousia, daar hebben we het vorige keer over gehad. Want deze zijn de dagen der wraak. Dat zijn die dagen van de wraak vanuit Jesaja 61. Daar komen die dagen van de wraak. Opdat alles, niet alleen die woorden die hij in Lucas 4 las, maar opdat alles vervuld zou worden dat geschreven is. Doch wee de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toren over dit volk. Over dit volk. Dus de dagen van de wraak en de toren van God gaat over dit volk. En dus als de Heer zo'n boekrol dichtdraait, had hij het nog niet over de dagen van de toren. Het waren de dagen van het aangename jaar des Heren. En die dagen van de toren, daar spreekt Lucas pas over daar spreekt de Heer over in Lucas 21. Vers 23, vers 22. De dagen der wraak. Die nog komen zijn. Dus, en daar zit een gat. Sommigen die doen soms een beetje lachend over het feit dat je soms een hele lange tijdsperiode tussen twee bijbelteksten doet die op elkaar volgen. Maar de Heer doet het hier eigenlijk zelf. Ja, hij zegt, heden is dit, wordt dit in uw oren vervuld. Maar die dagen van die wraak, die zullen veel later pas komen. En eigenlijk zegt hij dat pas op het moment dat hij ziet dat zijn volk hem verwerpt. Dan zie je van, en dan gaat ook de rest van Jesaja 61 in vervulling komen. We hadden net 2 Thessalonicense 2. Maar eventjes terug. Zo kwamen we op Lucas uit. De wraak. En we zagen ook dat die wraak dus iets te maken heeft met de toren. De toren over dit volk, vers 23. Wat we net ook zagen in Jesaja 54 is die gerechtigheid. Dus het stukje wat we net hebben gelezen. En dat heeft kennelijk ook iets met die toren te maken. Nou, 2 Thessalonicense 2. Daar zit wel een link naar een bijbeltekst die we allemaal heel erg goed kennen. En waar ik nog steeds zo mijn vragen bij heb, maar waar ik de contouren wel steeds duidelijker van ga zien. En dat is de definitie van het evangelie van Paulus. Romeinen 1. Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, ik heb zelf het idee dat ik deze verse wel aardig begrijp. Ik hoop jullie ook. Ja, dus die gerechtigheid van God die daarin is geopenbaard. Alleen het eerste woordje wat daarna komt, dat blijf ik een lastige vinden. En dat is gewoon want. Want. Dat heeft dus iets met het voorgaande te maken. Die rechtvaardigheid van God die daarin wordt geopenbaard. Want, ja, wat? Waarom heb ik nou zo moeite met dat woord? Nou, omdat de toren van God wordt geopenbaard. Van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dan lees je verder helemaal Romeinen 1 uit. En dan lees je van al die goddeloosheid en die ongerechtigheid. En iedere keer maar weer die vraag, over wie gaat het hier nou toch eigenlijk? Er staat ook trouwens, tegenwoordige tijd, de toren van God wordt geopenbaard. Dus Paulus schreef toen in Handelingen, die wordt geopenbaard. Over wie? Nou, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat zijn mensen die dus waarheid kennen, maar die ten onder houden. Over hen.
We kunnen niet de heidenen zijn.
Ja, weet je, ik heb dat heel vaak wel gedacht. Van ja, of dat het misschien in Babel was of zo. Dat die, maar het past al niet bij de definitie van de toren van God. Zoals we die tot nu toe even hebben gezien. Dat kunnen inderdaad bijna niet heidenen zijn. Ja, ik ben heel voorzichtig. Alleen. Want je vindt bijna geen verklaring, volgens mij, tenminste ik ben er nog nooit eentje tegengekomen, die zegt dat het hier over de Joden zou kunnen gaan. Die laten de Joden pas in hoofdstuk 2 op het toneel komen. Terwijl ik heel zachtjes aan wel ertoe gedreven word om bijna te zeggen van ja, het moet hier haast wel over Joden gaan. Bijvoorbeeld dat die waarheid, waar het in vers 18 over gaat, die waarheid die kom je een aantal keren terug in dit gedeelte. Vers 5 van hoofdstuk 2 bijvoorbeeld, daar zie je maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, dan spreekt hij al tegen Joden, vergadert gij uzelf toren, dan heb je het woord toren ook weer als een schat, in de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken het eeuwige leven, maar degene die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam, doch door ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toren vergolden worden. En bedenk, Paulus die spreekt hier vanuit zijn kennis, vanuit de Tenach. Vanuit de profeten, de wet, de profeten en de geschriften van Israël. En als je enig licht wil krijgen over dit soort teksten, ja, dan moeten we ergens gaan zoeken in de Tenach, denk ik. En er is een hoofdstuk wat ik opvallend vond in deze context. En dat wilde ik eigenlijk met jullie gaan lezen en tussen de regels door bespreken. En dan daar de volgende keer met dit onderwerp verder gaan. En dat hoofdstuk dat is Jesaja 59. En dan moet je eigenlijk voor jezelf dat Romeinen 1 en 2 gewoon nog eens een keertje doorlezen. En 1 Thessalonicenzen 4, 5 en 2 Thessalonicenzen 1 en 2. Probeer dat allemaal paraat te hebben. En dan eens kijken als we net zulke kennis zouden hebben als Paulus van bijvoorbeeld de profeet Jesaja, of het dan logisch is hoe hij die woorden gebruikt zoals hij dat in Romeinen en Thessalonicenzen gebruikt. En dus Jesaja 59. Zie, de hand des Heren is niet verkort, dat zij niet zouden verlossen. Ja, zijn armen zijn niet opeens heel kort geworden dat hij niks meer zou kunnen doen. Ja, het zijn nog steeds de lange armen van de Heer. En zijn oor is niet zwaar geworden dat hij niet zou kunnen horen. Hij is niet doof. Met andere woorden, het ligt niet aan de Heer als je niet verlost wordt. Ja, want zijn armen, die zijn nog net zo lang als vroeger. En hij is echt niet doof voor jullie stem. Hij hoort jullie. En jullie, dat is hier weer Israël wat wordt aangesproken, Israëlieten. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden dat hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingers met ongerechtigheid. Let in dit hoofdstuk op het woord ongerechtigheid, onderstreep ze het desnoods. Dan zie je hoe vaak het woord ongerechtigheid voorkomt. Dus al de tweede keer. Met ongerechtigheid. Uw lippen spreken valsheid. Uw tong dicht onrecht. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept. En niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Zij vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen. Met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid. Denk eraan, het gaat hier niet over een stelletje heidenen die God niet kennen. Dit zijn de mensen die de Tora hadden ontvangen. Dit is het uitverkoren volk van God. Zij die bewerkt zijn door de profeten van Israël. Tot hun worden deze woorden gericht. Juist, er is niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Met andere woorden, in rechtszaken wordt de waarheid geen eens meer gesproken. En het is alleen maar leugen. En met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid. Dat is de derde keer. Zij broeden basiliskus-eieren uit. En zij weven spinnenwebben die van hun eieren eet, moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, er best een adder uit. Addergebroedsel. Heb je nog een keer de link. Hun webben deugen niet tot klederen. En ze zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid. Dat is de vierde keer. En een maaksel des weefsels is in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade. En ze haasten om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Verstoring en verbreking is op hun banen. De weg des vredes kennen zij niet. En er is geen recht in hun gangen. Is er iemand die deze woorden herkent? Behalve uit Jesaja 59? Dat is Romeinen 3. Ja, zie je. Dus Paulus die heeft zeker met Jesaja 59 in zijn hoofd gezeten toen hij het begin van Romeinen schreef. Dat is in elk geval iets wat we zeker weten. Ja, in Romeinen 3 vind je deze woord terug. Het zijn dus, nog een keer, ja, misschien vind je me een beetje overdreven als ik hier zo heftig over zit te doen, maar het is dus gericht aan het uitverkoren volk van God. De goddelozen onder hun. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf. Al wie daarop gaat, die kent de vrede niet. Daarom is het recht verre van ons. En de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op het licht, maar zie, er is duisternis. Op een grote glans, maar wij wandelen in duisternis. Denk aan de woorden van de Heer Jezus. Als je in duisternis wandelt, dan ken je me niet. Ja, want ik ben het licht der wereld. En daar zaten ze op te wachten. Wij tasten naar de wand, gelijk de blinden en gelijk die geen ogen hebben, tasten wij. Wij stoten ons op de middag als in de schemering. Wij zijn in woeste plaatsen zoals de doden. Wij brommen allen gelijk als de beren en we keren doorgaans als de duiven. Wij wachten naar recht, maar er is geen. Naar hel, maar het is verre van ons. Het is een en al duisternis, donkerheid, leugen en bedrog wat Jesaja hier schildert. En wij wachten op de... Ja, dat hel, dat is datzelfde woord als wat ik net noemde. De soteria in het Grieks. Natuurlijk is het in het Hebreeuws een ander woord, maar de soteria is de vertaling daarvan, het hel. Dus men zit te wachten op die zaligheid. Ze zitten te wachten op het evangelie wat Paulus spreekt. Een kracht Gods tot de zaligheid. We zijn niet gesteld tot toren, maar tot de soteria. Het zijn exact diezelfde woorden. Soteria en in Romeinen 1 vers 16 en 17 en in 1 Thessalonicenzen 5. Want onze overtredingen zijn vele voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons en onze ongerechtigheden kennen wij. Het overtreden en het liegen tegen de Heere en het achterwaarts wijken van onze God, het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Dat is allemaal bij Israël. Ja, hoe kan dit recht worden? Dat ga je dan toch wel afvragen. Ja, je leest een stuk of zes keer ongerechtigheid. Liegen, bedrog, waarheid ten onderhouden. Zoals we net in Romeinen 1 vers 18 lazen. De waarheid ten onderhouden. Hoe gaat dit recht komen? Ja, er is wel een heel bijzonder evangelie van nodig. Nou, ik ga het je vast klappen, een kleine spoiler. Dat gaat ook in dit hoofdstuk komen. Dat is het mooie ervan. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre. Want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. En de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Dit soort woorden lees je niet over de heidenen. Dat het kwaad is in de ogen des Heeren. Want het gaat, hij had zijn volk ergens toe bestemd. Hij had het verkoren met een doel.
En dat is een heel centraal punt. Dat doel wat Israël gekregen.
Ja, precies.
En daar is zoveel verwarring over.
Ja, maar dat doel dat hebben ze gekregen. En daar hoorde die levenshouding bij. Die totaal anders was dan wat je hier leest. Daar hoorde licht bij en er is duisternis. Er hoort waarheid bij en er is leugen. Daar hoort vrede bij en er is bloedvergieten. Ja, het zijn allemaal die dingen die allemaal niet bij Israël en de gelovigen hoorden. Terwijl hij zag dat er niemand was, helemaal niemand, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidden was. Daarom bracht hem zijn arm hel aan. Soteria, heb je het weer. Omdat er niemand anders was. In Israël doet hij het zelf. Hij brengt soteria aan. En zijn gerechtigheid, de tzedaka, die ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een pantser en de helm des hels zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak. Heb je weer? Heb je het woord wraak weer? Trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als een mantel. Het is ook wel aardig dat je hier ziet, Paulus komt terug, Jesaja komt terug op iets wat hij net heeft gezegd. Deze klederen die gaan wel functioneren, want we hebben het net ook over klederen gehad. Althans dat wat geweven was even kijken hoor, dat van die webben. Oh ja, dat hun webben deugen niet tot klederen. En ze zullen zichzelf niet kunnen dekken. Ja, dat zag je in vers 6. En deze klederen, ja, die gaan wel functioneren. En die bedekken wel. Even daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartij dus. Vergelding aan zijn vijanden. De eilanden zal hij het loon vergelden. Dan zullen zij de naam des Heeren vrezen. Van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zou komen gelijk een stroom, zal de geest des Heeren de banier tegen hem oprichten. En er zal een verlosser tot Sion komen. Kennen we die tekst ook? Staat ook in Romeinen, hè? Romeinen 11, vers 26. Er zal een verlosser tot Sion komen. Dat is het evangelie. Die voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Voor hen die de toekomende toren willen ontvluchten. Dat is de doop van Johannes. Ja, zij die zich bekeren. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen. En dan gaat u spreken over het nieuwe verbond. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken. Nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad van uw zaad, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Dat is de inhoud van het evangelie wat Paulus predikt. En wat een evangelie is dat? Het begint met allemaal leugen en bedrog. En Paulus zegt, het is een kracht van God tot de zaligheid, tot het behoud. En dan komt misschien ook dat moeilijke woordje want in Romeinen 1 vers 18 ook wat beter tot zijn recht. Want de toren van God wordt geopenbaard. Die wordt ook geopenbaard in het werk van de persoon van de Heer Jezus Christus. Daar zullen we de volgende keer wat meer bij stilstaan. Want die toren van God die vind je met name in de toren van het lam in het Bijbelboek Openbaring. En daar vind je eigenlijk al die dingen die je in Romeinen 1 vers 18 en verder, die we zo lastig vinden, die vind je daar ook weer terug in het Bijbelboek Openbaring. Dus die, nou, dat is even de inhoud geweest van de Bijbelstudie van vandaag. Die toren van God, die kun je niet maar zomaar algemeen over de hele wereld laten komen. Ja, dat kunnen we wel doen, maar dat is in elk geval in de Bijbelteksten die we vandaag hebben besproken, klopt dat niet. Het gaat over de toren over mijn volk, de dagen van de wraak, die hebben iets te maken met Israël. We zagen dat die toren, ook in Thessalonicense, waren over die ongehoorzame Joden. De toren van God gaat over degenen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En zo kwam ik op Jesaja 59. Hoe vaak zie je daar niet dat woord ongerechtigheid? En hoe zie je in dat hoofdstuk niet hoezeer die waarheid ten onder wordt gehouden? Ten gunste van de leugen en het bedrog. En die leugen, hoe die weer een rol speelt in 2 Thessalonicense 2. De leugen. Ja, die wordt op een gegeven moment verpersoonlijkt in degene die tegen Christus is, de antichristus. De leugen. En zo komen evangelie en toren. Nou, ik vind dat een ingewikkelde zin als ik hem zeg, maar zo komen evangelie en de toren van God, die komen samen in die ene persoon. En daarom dat woordje want. Want de toren van God wordt geopenbaard. Het is ook een openbaring, net als de gerechtigheid die geopenbaard wordt. Als de zoon geopenbaard, ja precies, als die zoon geopenbaard wordt, wordt de toren ook geopenbaard, ja. Ja, de apocalyps. Ja. Tot hier. En we gaan hier de volgende keer mee verder. En ik kan me voorstellen dat het een heleboel vragen misschien wel oproept. Maar we proberen daar in de loop van de tijd ook onze antwoorden naar te zoeken. Tot hier.